Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen. Ik ben Michel Hira.
En mijn naam is Andreas Vos.
En Andreas, het is weer leuk, want de decembereditie van het Nederlands tijdschrift voor medische microbiologie komt vandaag of morgen uit. En dat wordt weer een leuke editie, hè?
Ja, zoals altijd, van de meest belangrijke tijdschrift die mensen in de medische microbiologie in dit land kunnen lezen. En dit keer gaat het over internationale microbiologie. En dan natuurlijk als het, zeg maar, overstijgende thema Global Health. En als gastredacteur doet dat Edmee Bouwels, die daarover zou vertellen. Maar echt superleuke nummers daarin over wat wij doen als Nederland in Tanzania rondom resistentie en infectiepreventie. Global Health Initiative van twee collega's, Erik en Guido, die daar een toelichting op hun doelstelling geven. En überhaupt alle mogelijke dingen die we daar met betrekking tot verbreiding van de kennis van ons vakgebied in Suriname en Curaçao en. Dus een waanzinnig leuke nummer.
Ja, en weet je wat ook leuk is? Onze volgende gast die heeft ook iets met Global Health. Dat is namelijk professor Meta Roestenberg, hoogleraar humane modellen voor vaccinontwikkeling aan het Leids Universitair Medisch Centrum.
Ja, en dit is echt een van mijn favoriete momenten. Wel, Meta was echt, daar is geen leukere en slimmere jonge dokter geweest. En dat ben je natuurlijk nog steeds, vooral dat slim. Mijn perspectief.
Zeg je nou dat ze niet jong is?
Ja, die is ook nog super jong. Zeker vanuit mijn perspectief. Maar ik heb er nog geprobeerd over te halen naar de kant van de medische microbiologie. Dat is niet, ja, jammer genoeg niet gelukt. Dus toch naar Leiden gegaan en daar hoogleraar geworden. Dus welkom Meta, geen leukere gast.
Dank Andreas en Vishal. Ja, ik kan me nog goed herinneren dat ik door jou opgeleid werd, Andreas. Hele leuke tijd. En misschien is het ook wel dankzij jou dat ik slim geworden ben. Laten we het daarop houden.
Geloof ik niet, maar goed. Een van die twee. Laten we het daarop houden. Dus wij willen eigenlijk beginnen met, wel, het is leuk als je op de social media kijkt van Meta. Dan zie je daar overal één ding terug, zoals health inequity, solidariteit en dergelijke begrippen. Hoe komt het daarbij? Of hoe ben je daarbij gekomen?
Nou, ik vind het super dat je dat opvalt. Want dat is echt absoluut wat ik ben en wat ik ook graag wil uitstralen. Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is, als je het hebt over gezondheid en zeker in het kader van de infectieziekte, dan heb je het niet over een individu als een eiland, als iemand die alleen in de maatschappij staat. Dan heb je het heel vaak over mensen die gezamenlijk last hebben van een bepaalde infectieziekte. En dan is solidariteit dus ontzettend belangrijk in de bestrijding van de infectieziekte. Dus het voelen van de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van infectieziekten die nu nog ver weg lijken, of misschien wel ver weg zullen blijven, is denk ik ontzettend belangrijk om uiteindelijk daarin succesvol te kunnen zijn.
Maar dan heb je het met name over tropische ziektes?
Ja, nou ja, ja, ik heb het zeker. Mijn hart en passie ligt bij tropische ziektes. Mijn hart en passie ligt eigenlijk bij, zeg maar, armoede gerelateerde ziekten. Ik vind dat er te weinig aandacht is voor de bestrijding van ziekten bij mensen die armer zijn. En dat komt omdat de organisatie van onze geneesmiddelenontwikkeling is zo dat die verantwoordelijkheid veelal ligt bij commerciële bedrijven. En die moeten een markt hebben. Die moeten een consument hebben die daarvoor kan betalen. En als die consument er niet is, dan ligt de prioriteit er niet. Dat vind ik raar als je het hebt over gezondheid. Dus ja, daar ligt mijn hart en ligt mijn passie. Maar ik realiseer mij ook dat er zijn ook heel veel infectieziekten, hè, als we het hebben over de knokkelkoorts bijvoorbeeld, die nu nog tropisch lijken, maar zich wel degelijk ook over de wereld gaan verspreiden en met de tijd misschien helemaal niet zo tropisch meer zijn.
Ja, en als we het toch daarover hebben, over jouw gevoel voor ja, de poverty-related disease, dan is er ook een mooie quote die ik nog ergens zag, die ik toch moet herhalen. Ik vond hem op internet over de monkeypox vaccin. Daar schreef je: vaccins op de plank helpen nergens tegen. En dat is een link richting onze minister om misschien toch vaccins die hier wachten tot ze doodgaan, daar naartoe te brengen waar het echt helpt.
Exact, exact. En dat is precies wat ik wil zeggen. En de grap daarvan is, dat raakt natuurlijk aan die solidariteit. Hè, dus waarom geven wij niet gewoon wat wij hebben aan iemand anders als we iemand daarbij kunnen helpen? Maar daar snap ik niks van als persoon. Snap ik dat niet, dat mensen dat niet zouden doen. Maar er zit natuurlijk ook een wetenschappelijke basis achter. En wat je daarbij voor moet stellen is als één iemand, hè, stel dat één iemand twee andere mensen infecteert en die doet weer twee andere mensen en die weer twee andere mensen, et cetera, et cetera. En je zou de infectie bij die ene persoon voorkomen, dan zou je die hele cascade daarna ook voorkomen. Dus er is ook wetenschappelijk, is natuurlijk gewoon logisch om vaccins, zeker als de uitbraak nog klein is, uit te delen. Want die daarna anders geïnfecteerd zouden raken, die red je daarbij het leven. Dus de impact van dat ene vaccin, wat je nu dan naar Afrika zou sturen, is gigantisch. Waarom doen we dat niet? Dit snap ik helemaal niks van.
Het is niet alleen solidariteit, maar we doen het eigenlijk ook een beetje voor onszelf als we het zo doen.
Ja, maar het is ook gewoon wetenschappelijk. Zeg maar, als je het hebt over wat kost het mij aan geld en wat levert het mij op uiteindelijk, globaal, over de hele wereld, dan moet je je voorstellen, dus de 1 wordt 2, wordt 4, wordt 8, wordt enzovoort, enzovoort. Hè? Dus dat zijn er ontzettend veel. Dat worden er al snel heel erg veel. Net als dat riedeltje, weet je wel, van die man die rijstekorrels plaatst op dat schaakbord. Ja. Weet je wel, 1 in het ene vakje en 2 in het tweede vakje. En als je dat dan uitrekent, dan ligt daarna dat hele schaakbord vol, zeg maar. Een hele berg wordt dat van rijst. Nou, dat is dus wat je ervoor terugkrijgt als je nu een vaccin uitdeelt. Dus dat is ontzettend veel, zeg maar, effect voor je bak, zeg maar. Gewoon super kosteffectief.
Beste luisteraars van VWS, we weten u bent er. Luistert u ernaar.
Juist.
Ik vraag me af of Meta niet de politiek moet ingaan eigenlijk.
Zinnige zorg is dat. Ja, zo noemen we dat. Juist.
Nou, maar dus dat nog even aan de zijkant. En dan wilden we toch natuurlijk, de reden dat wij genomen hebben was natuurlijk poverty-related disease. Malaria is daar een van de bekendste voor. Met, ik denk, etwa 500.000 dodensgevallen onder kinderen ieder jaar. En jullie in Leiden, jouw groep, gaat over vaccins.
Zeker, ja. Dus daar zet ik me eigenlijk al mijn hele leven voor in. En dat ga ik ook zo doen. Ik heb laatst gezegd, ik ga niet met pensioen totdat het opgelost is. Ik weet niet of ik dat red. En nou ja, het ligt natuurlijk ook aan hoe lang ik te leven heb. Want ik denk dat dat het moment is dat ik ook met pensioen ga. Maar zeker, daar zet ik me al mijn hele leven voor in. En waar we ons vooral op richten is: hoe kunnen we nu heel slim een malaria-vaccin maken die, zeg maar, datzelfde effect, wat ik net uitlegde voor die monkeypox, teweeg brengt. Dat als je diegene dus vaccineert, dat diegene andere mensen ook niet meer besmet, dus zelf niet ziek wordt, dat als eerste, fantastisch, maar daarbij andere mensen ook niet meer besmet. Dus een soort van dubbel effect bewerkstelligt, zodat je ook iets doet aan de overdracht van malaria en het voorkomen van malaria.
Even voor mezelf, dus jouw idee is dat je de mensen een vaccin geeft waardoor de muggen en niet meer de malaria-parasiet bij zich kunnen krijgen.
Ja, nou, dubbel effect dus. Dus ik zeg, als je voorkomt dat mensen malaria krijgen en als jij voorkomt dat die malaria-parasiet in het bloed komt, dan kan die mug wel steken, maar neemt die nooit meer een malaria-parasiet op. En dat is het idee waar we achteraan het jagen zijn, is: kunnen we een vaccin bedenken dat exact dat doet? Dus voorkomt dat die malaria-parasiet überhaupt in het bloed komt, want dan kan je er 1 niet ziek van worden en 2 kan je het nooit meer overdragen. Nou, dat zou fantastisch zijn. Want daarmee kan je dan ook een impact maken op de overdracht van malaria, het voorkomen van malaria en uiteindelijk dus meer dan 500.000 doden per jaar.
Ja, daar ben je mee bezig. Hoe doe je dat?
Ja, dus we zijn erachter gekomen eigenlijk al jaren terug, toen ik promoveerde in het Radboud en nog werkte voor André, als hij mijn opleider was. Toen bestudeerden wij al, zeg maar, die vroege stadium van de malaria-parasiet. Dus hij gaat eigenlijk niet direct het bloed in. Hij komt eerst in het lichaam en dan gaat hij een week lang eigenlijk zich een beetje schuilhouden in de lever. Daar voel je helemaal niks van. Dus dat duurt precies 6,5 dag, weten we. En dan komen ze met z'n allen uit en dan zitten ze in het bloed. En in die 6,5 dag, daar vinden allerlei veranderingen plaats van de malaria-parasiet. zeggen, een parasiet is vaak als een soort van rups en een vlinder. Hè? Dus hij maakt een soort van kokonnetje. Hij verbergt zich en dan ineens barst het open en dan komt daar een hele andere levensvorm uit. Nou, dat is een beetje zoals de malaria parasiet dat doet. En wij hebben onderzocht en hebben aangetoond dat het immuunsysteem wel degelijk die eerste fase kan zien. Dus het immuunsysteem, ons immuunsysteem, kan dat wel degelijk oppikken. Kan dat zien en kan daar ook afweerreactie tegen maken. Hoe dat precies werkt, snappen we nog steeds niet. Dat proberen we nu uit te zoeken. Maar dusdanig dat de volgende keer dat die malaria-parasiet binnenkomt, die herkend wordt en die gedood wordt in de lever. Nou, als je dat nou in 100% van de gevallen zou doen, dan voorkom je dus dat iemand ziek wordt, altijd. En dan voorkom je dus dat die malaria kan overdragen. Dat is het doel.
En hoe ver zijn jullie dan nu? Hè? Nijmegen kende natuurlijk Robert Sauerwijn. Die heeft ook al op malaria-vaccin gewerkt. En ik ben bang dat hij is met pensioen gegaan voordat het er was. Maar hoe ver zijn jullie nu?
Nou, we zijn nu zo ver dat wat we gemaakt hebben is een genetische gemodificeerde malaria-parasiet. Die wel in de lever kan, maar daar niet uit kan. En deze genetisch gemodificeerde parasiet, die gaan we dus gebruiken om ons immuunsysteem te trainen, om die levervormen te herkennen. In principe is dat hartstikke veilig, want die parasiet die kan niet in het bloed komen, dus die kan geen ziekte veroorzaken. Maar die kan je wel gebruiken om ons immuunsysteem te trainen. En we zijn nu bezig met die parasiet te testen in mensen om te zien of deze hele filosofie die we hebben, of dat ook allemaal klopt. Als dat zo is, ja, dan zou je van die parasiet een nieuw vaccin kunnen maken. Hè, dat doen wij natuurlijk niet. Hè. We zitten in een UMC, dus we maken in principe zelf geen vaccins. Maar daar hebben we dan allerlei partners voor die dat voor ons over gaan nemen.
Maar dat klinkt wel heel gaaf. Wat je dus eigenlijk zegt is, je bent expres mensen aan het infecteren met een bepaalde malaria-stam.
Ja, grappig hè? En dat is dus een genetisch gemodificeerde stam. En die hebben we zo gemaakt dat die precies doet wat wij willen. Heb ik natuurlijk niet gedaan. Hè? Ik ben gewoon een domme dokter. Er zijn natuurlijk mensen die heel slim zijn, die moleculair bioloog zijn, die dat allemaal snappen. Die dus uitzoeken wat al die verschillende genen doen. En dan een aantal genen eruit halen die malaria-parasiet nodig heeft. En dat is eigenlijk, is het misschien ook niet zo heel gek. Hè? Dus als je kan je voorstellen, als je van de rups helemaal naar vlinder moet, dan moet je hele andere eiwitten maken ineens. En hele andere. Dus dat hele transcriptiesysteem, dat verandert op het moment dat die parasiet in transitie gaat. En je moet dus uitvogelen, wat heb je nou, wat kan je er dan uithalen, wat precies nodig is voor die ene stap om in het bloed te komen. En daar zijn we achter.
Nou, even misschien dan ook nog leuk. Als je hoort zich laten infecteren met malaria, dan zou de een of andere mogelijk al een beetje bang worden. En dan doe ik dat wel als vrijwilliger, maar nu is hij ook nog genetisch gemodificeerd. Maar het maakt hem dus apathogeen, dus non-virulent, niet ziekmakend. Maar die vraag krijg je waarschijnlijk vaker. Maar wat zijn dan die vrijwilligers die je in het Controlled Human Infection Center, waarvan je de hoofd bent, daar infecteert? Of de mosquitos infecteren ze vermoedelijk.
Ja, nou exact. Dus wat we dan gaan doen is, we vragen ons dus af, nou, als je dan mensen besmet met zo'n genetisch gemodificeerde parasiet, ik snap, dat klinkt voor de leek hartstikke gek. Voor mij is dat dagelijks kost. Hè? Maar goed, je besmet die mensen daarmee, dan worden ze dus niet ziek, krijgen er nergens last van. Sterker nog, vermoedelijk merken ze er helemaal niks van. Dan is natuurlijk de vraag, ja, levert dat dan iets op? Worden mensen dan beschermd of niet? Nou, dat kan je van de buitenkant niet zien. Dus wat we dan doen, is dat we mensen daadwerkelijk besmetten met malaria. En dat doen we door ze te laten bijten met echte, echte malaria-muggen. Dat hebben we zelf gemaakt, hè? Dus we kweken die muggen in het lab. En we kweken die parasieten in het lab. En we maken die muggen dan. En dan gaan we die mensen laten bijten door die muggen. Mensen denken altijd dat ze in een kamer komen en een heleboel muggen en dan gelijk aangevallen worden en zo. Is natuurlijk helemaal niet zo. Dit is hartstikke saaie wetenschap ook. Dus het is gewoon een klein kooitje. Daar zitten dan 5 muggen in. Er zit een gaasje overheen. Hè? Dus gewoon muggengaas, zou ik maar zeggen. En dat kooitje hou je dan tegen je arm aan. En die muggen die bijten door dat gaas heen, bijten ze die mensen. Desalniettemin, best wel spannende experimenten. Want mensen krijgen dan dus daadwerkelijk malaria. En ja, we hopen natuurlijk dat mensen dan beschermd zijn. Dat is in ieder geval de bedoeling van het experiment. Maar zoals bij elk experiment zit daar ook een aantal mensen tussen die placebo hebben gekregen. Nep. Dus die zijn niet geïmmuniseerd. Die zullen ook niet beschermd zijn. Wij weten niet wie dat is. Hè? Dubbelblind gerandomiseerd heet het allemaal. Dus we hebben geen idee. Dus dat is hartstikke spannend. Dus er zitten een aantal mensen tussen die daadwerkelijk malaria, sowieso malaria gaan krijgen. Nou, we weten allemaal, malaria is potentieel dodelijk. Dus daar moeten we heel, heel zorgvuldig mee omspringen. Dus die mensen zien we dan ook dagelijks terug. Die komen elke dag komen ze hier. En dat zal Andreas ook plezieren om dat te horen. Dat zij elke dag voor 9 uur nog hier zijn om hun bloed af te geven. Zodat onze PCR-lab, en dat is onze klinische microbiologie-lab natuurlijk, die dat keurig en gevalideerd allemaal kunnen doen, die PCR's kunnen runnen. En aan het einde van de dag ons kunnen vertellen of er malaria in het bloed zit of niet. En zo kan je heel vroeg met heel gevoelige moleculaire technieken kan je de malaria al opsporen en kan je mensen al behandelen feitelijk nog voor ze klachten krijgen. En dat is hoe we die experimenten nu uitvoeren. Blijft nog steeds heel spannend, maar inmiddels hebben we er wel zoveel ervaring mee dat wat ons betreft dat veilig kan als mensen maar keurig opkomen dagen elke dag en hun bloed laten prikken voor 9 uur, zodat het allemaal keurig mee kan in de PCR's van die dag.
En als ze niet komen, dan ga je er achteraan en ga je bij ze thuis aankloppen om ze naar het lab toe te krijgen?
Exact, ja, want ik word daar bloednerveus van, dat snap je wel. Dus dat is natuurlijk, hè, dus als we één ding is waar we zenuwachtig van worden, is het vrijwilligers die niet opkomen dagen of die niet communiceren of treinen die niet willen rijden waardoor ze te laat zijn. Of dat is, dus de logistiek is daar echt wel spannend van. Maar gelukkig moet ik zeggen, de mensen die hier aan meedoen, dat zijn onvoorstelbaar leuke mensen altijd. Dus we hebben nu ook weer zo'n experiment wat gaande is. Dus ze liepen hier net allemaal over de gang. Dat zijn ontzettend leuke, jonge, enthousiaste mensen. Die ook allemaal wel iets altruïstisch hebben. Dus het leuk vinden om hier aan bij te dragen. Het gevoel hebben dat ze meedoen en dat ze iets bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek. Is ook zo. Super cruciaal. Zonder die mensen kan je dit onderzoek niet doen. Die het ook goed begrijpen. Weten waar ze aan meedoen. Weten dat ze elke dag moeten komen. Weten dat wij bloednerveus worden als ze niet opkomen dagen. Dat we aankloppen. Dat we iedereen gaan bellen. Dat we echt willen weten waar ze zijn. Maar het dan ook heel leuk vinden om daar een kleine bijdrage aan te kunnen leveren.
Ja, dat is fantastisch. En misschien is het wel ook goed om een keer te noemen dat jullie eigenlijk geen ernstige gevallen van malaria hebben gezien, dacht ik.
Nee, helemaal niet. Het is ook, de mate van malaria is natuurlijk 1000 keer lager dan dat je normaal niet ziet als ik een patiënt zie op de spoedeisende hulp met malaria. Ja, dat is een heel ander verhaal, hè? Dat is een totaal andere patiënt, zeg maar. Ja. En ook goed om te vermelden, dus hè, wij zijn niet de enige die dat doen. Dus natuurlijk oorspronkelijk heeft Robert Sauerwijn dat natuurlijk opgezet in het laboratorium C in Nijmegen. En daar zit nog steeds het grootste malaria lab. En daar doen ze ook nog steeds de meeste van dit soort experimenten.
Puur uit nieuwsgierigheid, maar hoeveel moeite heeft het gekost om dit door een medisch-ethische commissie heen te krijgen?
Nou, ik denk, het gaat niet zozeer over moeite, als wel over dat het wel heel belangrijk is bij dit soort experimenten om heel helder te hebben wat het risico is en wat voor gegevens dit nou op gaat leveren en waarom dat dan belangrijk is. En je kan je voorstellen, je doet het niet voor je hobby. Of dat je denkt, nou, dat lijkt me nou eens aardig om te doen. Dus er moet wel een hele cruciale vraag onder liggen. Waarvan je zegt, ja, dit is zo fundamenteel. Dit vinden we zo belangrijk om te weten. Dat is het risico waard. En dat is wel iets waar we proberen heel hard ons best voor te doen. Om dat ook helder neer te zetten en helder te formuleren naar onze ethische commissies toe. En ik moet zeggen, ik ben wel heel trots ook op Nederland. Ik denk dat wij dat in Nederland hebben we dat ontzettend goed geregeld. Hè? We hebben hele sterke ethische commissies hier in Nederland. CCMO is een ontzettend sterk regelgevend orgaan, zeg maar. En dus dat niet alle landen in de wereld hebben dat. Dat ze daar zo'n sterke commissie hebben zitten die dat ook goed kan beoordelen en ook kritisch is naar ons toe, wat heel belangrijk is, denk ik.
En dat is quasi de klassieke manier van onderzoek, maar ik wil met jou ook nog snel gaan naar iets dat ook nog zo genoemd is, namelijk FAST. En daar, die hoort bij de gelukkige mensen die samen met een hele groep van andere onderzoekers 9,5 miljoen hebben mogen ontvangen naar een nieuw project.
Zeker, InfectNL. Dus we hebben een landelijke samenwerking nu eigenlijk een beetje gebaseerd op het verhaal wat ik jullie nu net vertel over malaria. Waarin we ons realiseerden dat dit soort studies, hoe ingewikkeld en spannend ook, heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins en geneesmiddelen. En wij zijn daar in Nederland uitzonderlijk sterk in. En dat komt doordat wij hele goede onderzoekers hebben in de verschillende academische centra. Maar ook omdat we hele goede regelgevende instanties hebben, ethische commissies hebben die dit kunnen beoordelen. En dat is de reden dat niet alleen voor malaria, maar voor een heleboel infectieziekten er allerlei van dit soort controlled human infections, gecontroleerde infecties in mensen plaatsvinden. Denk aan RSV in Utrecht bijvoorbeeld. Rhinovirus werd heel lang in Amsterdam gedaan. Kinkhoesproject waar het Radboud UMC aan werkte. Dus zo zijn er allerlei van dit soort infectieziekten waar controlled human infections gedaan worden. Dus we hebben samen met Radboud UMC, het UMCU, het AUMC en het LUMC een project opgezet en dat heet InfectNL, waarbij we infrastructuur willen neerzetten. Dat wil zeggen een klinisch onderzoekscentrum waar dit soort studies kunnen plaatsvinden. En dat komt omdat voor sommige studies heb je een goede omgeving nodig. Mensen komen binnen en zijn potentieel besmettelijk. Voor malaria is dat relatief makkelijk, want het zit alleen maar in bloed. Nou, dat kan je makkelijk voorkomen natuurlijk. Maar voor een RSV is dat heel anders, want mensen kunnen dat hoesten, kunnen dat verspreiden door middel van hoesten of een kinkhoes of een pneumokokken en dergelijke. En heb je een onderzoeksfaciliteit nodig waar de andere mensen die rondlopen, het personeel, maar ook de omgeving goed beschermd is tegen dit soort infecties. En een ziekenhuis is klassiek niet zo geschikt daarvoor. Want een ziekenhuis, daar lopen natuurlijk allerlei kwetsbare mensen rond. En die wil je juist niet in aanraking laten komen met allerlei besmette vrijwilligers. Dus een ziekenhuisomgeving is er eigenlijk niet zo geschikt voor. En daarom willen we daar graag een aparte onderzoeksfaciliteit voor neerzetten. En het leuke aan dit project is dat we ons in heel Nederland ook willen verenigen. En dat vind ik het meest bijzondere nog wel. We zijn natuurlijk een heel klein landje. Maar toch hebben we allerlei verschillen tussen regio's. En Noord en Zuid en West en Oost. En we vinden allemaal wat van elkaar. Maar binnen dit project hebben we gezegd, laten we de handen ineens slaan. En dit nu met elkaar doen. We doen het nu met 4 UMC's zijn we gestart. Maar ik hoop van harte, en dit is ook een oproep aan al mijn collega's en de andere UMC's, doe mee, join forces en voel je vrij om hierbij te horen en hier gebruik van te maken. Zodat we zoveel mogelijk kunnen betekenen voor de infectieziekte. Want dat is gewoon hartstikke belangrijk.
Dat klinkt als een prachtig project. En nuttig ook. Waar ik wel aan zat te denken, hoe zit het? Je bent begonnen, hè, met dat er financiering voor tropische ziektes allemaal lastig is. Want daar zit het geld niet, zomaar zeggen, daar waar het nodig is. Hoe zit dat met jouw projecten? Ben je niet bang dat dat op een gegeven moment ook droog gaat vallen daardoor?
Ja, ik denk dat financiering is altijd lastig. Hè? Het huidige politieke klimaat helpt ook niet mee, waarmee er allemaal budgetten gekort worden voor onderzoek. Dus dat blijft natuurlijk altijd een lastig probleem. Ik denk dat eigenlijk 2 dingen. Enerzijds vind ik het onze taak om het op de kaart te zetten. Dat is onze taak. Onze taak is ook publiek informeren. Men laten weten dat het belangrijk is. En ook laten zien wat we doen en wat de impact daarvan is, zodat men begrijpt waar het onderzoeksgeld naartoe gaat. En we laten zien dat je echt waar krijgt voor je geld. En end of the day komt dat ons allemaal ten goede. Hè? Ook daar komt de solidariteit weer kijken. Want het komt de hele maatschappij ten goede. Anderzijds denk ik ook, en dat is wat we met InfectNL ook willen proberen, dat we moeten proberen om gebruik te maken van bijvoorbeeld de financiering van producten waar wel veel geld in te verdienen is. Ik doe een voorbeeld. De pneumokokkenvaccins bijvoorbeeld, daar wordt best wel wat geld in verdiend, zullen we maar zeggen. De griepvaccins, daar is genoeg markt voor. Dat is echt geen probleem. En die ontwikkelen we ook. Dus het idee van InfectNL is ook, als wij nou al onze kennis en expertise inzetten voor de ontwikkeling van dingen die commercieel interessant zijn, dan kunnen we dat doen naast de ontwikkeling van producten die commercieel misschien wat minder interessant zijn, maar die we dan een beetje onder onze eigen vleugels kunnen nemen, omdat we die capaciteit dan eenmaal hebben en de financiering daar ook voor hebben. Dus dat is een beetje het idee. Kunnen we niet allebei doen naast elkaar, zodat je het een gebruikt voor het ander? En InfectNL is dan dus ook geen commercieel initiatief. Het is een stichting. En de stichting die mag geen winst maken. Dus alles wat er verdiend wordt binnen InfectNL wordt opnieuw geïnvesteerd in de infectieziekte.
Ja, en ik hoop dan eigenlijk ook dat wij snel uit ergens zien donaties voor InfectNL om dit doel nog verder een goed hart bij te dragen. Luisterers, heb je nog een paar gulden over? Of ja. Vandaag zou ik zeggen euro's, sowieso.
Heel graag. Nou, en weet Andreas, het is goed dat je het zegt. We hebben best ook wel vaak dit soort doorbraken, die malaria doorbraken die we hebben gemaakt. Mijn grootste doorbraken zijn altijd gefinancierd door kleine private partijen in Nederland. Dus Nederland heeft ook best wel veel fondsen, kleinere fondsen, familiefondsen of dat soort dingen. Mensen die echt daar iets mee willen doen wat impact heeft. En mijn ervaring is, dat is echt waar. Die mensen kunnen echt, hey, ik heb het waar voor je geld als je dat in onderzoek investeert. Dus dat is zeker een oproep ook aan die mensen. Wil je iets betekenen, dan neem vooral contact op.
Nou, een hoop oproepen, merk ik. Meta, hoe zie je de toekomst? Ga jij malaria de wereld uit helpen?
Ja, voordat ik met pensioen ben, hè? Dus is de bedoeling. Nou, dan mag ik nog heel even, maar ik voel de tijd al wel tikken, hoor. Ja, zeker.
Maar realistisch, denk je dat dat wel gaat lukken?
Nou, ik denk dat dat moet kunnen. Ik ben wel altijd een optimistisch persoon, hoor. Maar ik denk wel zeker dat het moet kunnen. Kijk, als je nu kijkt, dit jaar worden gewoon 2 malaria-vaccins uitgerold in Afrika. Hè? Dat is het eerste vaccin tegen parasitaire ziektes ter wereld in mensen. Het is het eerste malaria-vaccin. We gaan dat gewoon uitrollen in heel Afrika. Ja, dat is iets waarvan we 5 jaar geleden, 10 jaar geleden nog niet dachten dat zomaar zou gebeuren. En het gebeurt gewoon. Dus ik geloof dat er van alles mogelijk is. En als ik zie welke resultaten we geboekt hebben, dan beginnen we alsmaar meer grip te krijgen op hoe dat zit. Hoe dat moet. Ja, dan is natuurlijk maar net de vraag wat je nog voor hordes gaat tegenkomen. Dat weet je natuurlijk nooit in de wetenschap. En hoe lang dat dan precies gaat duren.
Maar ik denk dat we met deze optimistische vooruitblik ook langzaam moeten afsluiten. Maar ik zou nog uren met jou door kunnen praten over poverty-related disease in het algemeen. Want dat alleen is al leuk. Wij hadden jou oorspronkelijk gepland om over climate change en infecties te praten. Wel, volgens zijn de mosquito's die zich vroeger in het zuiden heel op hun gemak voelden ook in Nederland terug te vinden. Maar dat doen we een andere keer, ben ik bang. Maar fantastisch. Ik vond het een superleuk verhaal.
Ja, nee, ik ben helemaal mee eens, Andreas. Meta, jij bedankt dat je onze gast wil zijn.
Dank voor de uitnodiging. Heel leuk.
Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende met Mike.